gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. De handout voor de catechismespreek van zondag 31 van vanavond ligt voor iedereen klaar. Het nieuwe kerkblad ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is voor het orgelfonds. De collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de mededelingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 81 en daarvan het eerste en ook het 12e vers. Psalm 81, het eerste vers, zingt nu blij te moe, het machtige opperwezen, ene lofzang toe. En ook het 12e vers, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Psalm 81, vers 1 en 12. Luisteren wij nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. En zingen wij daarna uit Psalm 78 en daarvan het 3e vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Psalm 78, het 3e vers, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 3e en aan het 4e geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus, Hij is het die de wet volkomen heeft vervuld. En Hij heeft de wet ook samengevat. Hij heeft gesproken, gij zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Heere in het Oude Testament, het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. Wij lezen daarvan het 25e hoofdstuk. Genesis 25, vers 19 tot en met 34. Genesis 25, vers 19 tot en met 34. En daar luidt het woord van de Heere in Genesis 25 vanaf het 19e vers als volgt. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stoten zich samen in haar lichaam. Toen zei zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere vragen. En de Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw buik, En twee natiën zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros. Hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. Daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Als nu deze jongens groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit van het veld en was moe. En Esau zei tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zei Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zei, zie, ik ga sterven. En waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zei Jacob, zweer mij op deze dag, en hij zwoer hem, en hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel, en hij at en dronk, en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we de Heere nu eens bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, grote God, eeuwige Vader in Jezus Christus, u die de God van Abraham, van Isaac en van Jacob wordt genoemd. U bent vandaag nog steeds dezelfde. U die in de hemel woont. U die hoog boven ons bent. En zo diep tot ons gekomen bent in uw Zoon, Jezus Christus. Zo komen wij tot u door uw Zoon. Door het werk van uw Zoon. Op grond van het bloed van uw Zoon. Zo komen wij tot u, tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Heere, wij belijden u op deze eerste dag van de nieuwe week, als u weer een nieuw begin met ons wil maken, belijden wij u dat wij er weer niets van terechtgebracht hebben in de achterliggende week. Want zojuist hebt u ons de spiegel voorgehouden, de spiegel van uw heilige wet, dan belijden wij u, o grote God, getrouwe God, dat wij zo ontrouw zijn, dat wij van het heilspoor zijn afgegaan en dat wij dat telkens weer doen. Ja, wij belijden het u en wij bidden u om genade in deze dienst en dat wij mogen horen. Dat wij uw Heilige Geest zullen ontvangen om te horen de woorden van het evangelie. Want uw wet stelt ons schuldig. Maar dat we dan in deze dienst ook mogen horen van hem die uit Jacob is voortgekomen. De Heere Jezus Christus, die alle beloften heeft vervuld en die de wet heeft vervuld. Want Heere Jezus Christus, u hebt toch de prijzen betaald die wij niet konden betalen. En wij bidden van u dat we uw Heilige Geest mogen ontvangen om te zien op Jezus Christus. Dat hij verhoogd zal worden in de prediking, ook als het is vanuit het Oude Testament. En Heere, dan bidden wij dat u ons allen wilt dragen, dat u ons allen nabij wil zijn. Heere, u kent ons allemaal zoals we hier naar uw huis zijn gekomen, of zoals we deze dienst meeluisteren of naluisteren. En Heere, u kent ook de zorgen en ook de moeite en het verdriet wat we misschien hebben meegenomen. Heere, dan bidden we voor hen die lichamelijke zorgen kennen, voor hen die geestelijke vragen hebben. Ja, wij bidden voor de hele gemeente. En Heere, als het dan zal gaan deze morgen over de geboorte van Esau en van Jacob, dan bidden wij in deze dienst in het bijzonder voor kinderloze echtparen, die misschien ook hier in de gemeente zijn. En dan kan het zo moeilijk zijn om te horen dat u het gebed verhoorde van Isaac en Rebecca na 20 jaar. Het kan ook hoopgevend zijn, maar geef dat we met al onze vragen in u rust mogen vinden. Heere, dan bidden we ook voor hen die alleen door het leven gaan en daarom geen vader of moeder zijn geworden. Heere, wij bidden ook voor hen die zorgen hebben rond hun kinderen en die het leven van die twee jongens van Isaac en Rebecca, die het leven van Jacob en Esau zo herkennen in hun eigen gezinsleven. Heere, wij bidden om vrede in de gezinnen, vrede ook in de huwelijken. Heere, wij bidden dat u ook wil zijn met het jonge leven, wat misschien ook hier in de gemeente in de moederschoot mag zijn. Heere, we bidden dat u het wil bewaren en dat u het wil beschermen en dat u de moeders, ook de aanstaande moeders, wil zegenen en nabij wil zijn. Heere, zo hebben wij u veel te vragen voor de hele gemeente en er zou nog zoveel meer te vragen zijn. Maar wij bidden boven alle dingen dat u doorgaat met uw werk door alles heen. En dat wij zo leren om te leven in overgave aan u. Heere, wij bidden dat u doorgaat met uw werk in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Ja, ook hier in Abbenbroek en in de omgeving. Dat mensen het evangelie mogen horen en erdoor geraakt zullen worden in het hart. Heere, u bent toch de Almachtige en wij smeken u om uw Heilige Geest, die toch grote dingen kan doen. Heere, we bidden dat u het doet in onze omgeving, in heel ons land. Heere, we bidden dat u het doet, ook over de grenzen van ons land heen. Ja, dat heel de wereld mag horen, dat Jezus leeft, dat uw Koninkrijk zal worden uitgebreid en dat uw Koninkrijk mag komen en dat uw wil zal geschieden in hemel en op aarde, zodat het zal gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En Heere, dan bidden we dat u in die tussentijd ook het volk Israël wil gedenken en dat ook daar een bloeitijd mag komen onder uw volk, wat u verkoren hebt, het volk uit Jacob geboren. Ja, dat dat volk dan ook mag komen tot de belijdenis van hem die uit Jacob is geboren, de Heere Jezus Christus. Heere, zo ziet alles op u, blijft alles op u wachten, dat u in ons midden wil zijn, in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 25, daarvan het 26e vers en daarvan dan weer het eerste gedeelte, Genesis 25, vers 26a. Daar staat: en daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En het thema voor de preek van deze morgen, dat luidt als volgt. Wat de Heere openbaart aan het begin van de Jacobsgeschiedenis. Wat de Heere openbaart aan het begin van de Jacobsgeschiedenis. Zijn er drie punten voor de preek. Ten eerste letten we op Jacobs geboorte. Ten tweede op Jacobs relatie tot Esau. Ten derde op Jacobs naam. Dus ten eerste Jacobs geboorte, daarna zijn relatie tot Esau en tenslotte letten we op zijn naam. Eerst willen we als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 77, daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 77, het vijfde vers. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten. En het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Psalm 77, vers 5 en 6. Vooraf mag u uw liefdegaven geven aan de Heere en zijn dienst. wat de Heere openbaart aan het begin van de Jacobsgeschiedenis. Ten eerste letten we op Jacobs geboorte, ten tweede op Jacobs relatie tot Esau en tenslotte op Jacobs naam. Gemeente en jongens en meisjes, als iemand aan jou zou vragen, want jij hebt misschien ook wel buurkinderen die niet gedoopt zijn. En als iemand aan jou zou vragen, waarom ben jij wel gedoopt? Wat zou je dan zeggen? Dan mag je zeggen, omdat de Heere mij iets beloofd heeft. Wat heeft de Heere jou dan beloofd? Vraagt die buurjongen. Dan mag je zeggen, dat de Heere mijn God wil zijn. En dat heeft hij ook beloofd aan mijn vader, aan mijn moeder, aan mijn opa, aan mijn oma, aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Gemeente, over Jacob lezen wij in het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. En Genesis, dat betekent wording. En wij lezen van Gods schepping. En wij lezen hoe wij die hele schepping door elkaar heen gegooid hebben. Hoe die hele wording verworden is door onze zonde. En we lezen dat de Heere een nieuw begin maakt met Adam en Eva. En we lezen dat het onder hun kinderen weer fout gaat met Kain en Abel. En in de tijd van Noach gaat het weer fout en in de tijd van de torenbouw van Babel opnieuw. En dan, Genesis 12, dan maakt God een nieuw begin met één persoon. Hij richt zijn verbond op en hij staat er zelf voor in met Abraham. En vanaf Genesis 12 staan er dan drie personen in de schijnwerpers in dat boek Genesis. Het eerste deel gaat dan over Abraham. En het tweede deel gaat over Jacob. En het laatste deel gaat over Jozef. Die geschiedenis van Jacob begint in Genesis 25. Ja, dat begint natuurlijk met zijn geboorte. Het begint bij Isaac en Rebekka. Isaac en Rebekka, daar is veel verdriet in dat gezin, want ze hebben geen kind. En Isaac bidt vurig tot de Heere in de aanwezigheid van zijn vrouw. Ja, dat gaat wel gelijk heel erg in tegen onze tijd, waarin het leven als maakbaar wordt voorgesteld en waarin je al snel zo je eigen gedachten hebt over kinderen krijgen. Bij Isaac en Rebekka, daar zijn alle vanzelfsprekendheden inmiddels wel voorbij. Isaac was 40 jaar oud toen hij trouwde met Rebekka. En 20 jaar lang bidt hij vurig tot de Heere. En de duivel heeft het vast en zeker gezegd tegen Isaac: stop toch met bidden, want je ziet toch dat het geen enkele zin heeft. Maar Isaac volhardt in het gebed. En hij is niet, zoals zijn vader, tot een slavin ingegaan. En zoals zijn zoon later gaat doen. Isaac en Rebekka vertrouwden op de Heere. En ze wisten ook wat het was om te worstelen met God. Maar zij wisten niet dat God juist door hun onmogelijkheid heen zijn belofte ging vervullen. Zij hadden geen antwoord op hun vragen. En toch ging de Heere door, juist door hun onvruchtbaarheid heen. Zoals de Heere dat ook al gedaan had bij Abraham en Sara. En de mens komt hier helemaal buitenspel te staan. De mens met zijn gedachten en zijn redenaties. En zo werkt de Heere tot op de dag van vandaag. Ja, zo heeft hij dat bijzondere verlossingsplan uitgewerkt en hij is helemaal buiten ons omgegaan. En het enige wat hier nog van de mens wordt genoemd, van Isaac, dat is dat hij bidt. Hij bidt in de aanwezigheid van zijn vrouw. En dat gebed blijkt een machtig middel te zijn. Isaac, hij verstaat zijn taak als priester in het gezin, als man voor zijn vrouw. En de Heere laat zich verbidden. Maar ook dat weer niet als een vanzelfsprekendheid. Want waarom laat de Heere zich hier verbidden? Gemeente, dat gebed van Isaac, dat was meer dan een wens om kinderen te krijgen. Want daarachter liggen Gods beloften. Want als Isaac en Rebecca geen kind zouden krijgen, hoe moet het dan met die belofte die de Heere aan Abraham had gegeven? Want de Heere had toch tegen Abraham gezegd: kijk naar de sterren, zo groot zal uw nageslacht zijn. En de Heere had tegen Abraham gezegd: in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En die belofte aan Abraham, dat was de uitwerking van die eerder gegeven moederbelofte aan Adam en Eva. Het gaat hier dus om de komst van de Messias. Die komst staat hier op het spel. En dat is dus wel een verschil met onze gebeden nu. Maar wat wel gelijk is, toen en nu, is dat de Heere nog steeds dezelfde is. En dat hij wonderen doet op het gebed. Hoewel, soms, of misschien moet ik wel zeggen vaak, heel anders dan hoe wij het ons hadden voorgesteld. Want 60 jaar lang had Isaac geen kind. Hij was 60 jaar oud. En plotseling zijn er twee. Plotseling doet de Heere boven bidden en boven denken. En Isaac had natuurlijk ook kunnen denken: de Heere heeft het beloofd aan mijn vader Abraham. U zult talrijk worden als de sterren aan de hemel. Dus dan komt het goed. Dan berust ik daarin. Nee, dat doet hij niet. Hij berust niet in Gods beloften, maar hij gaat met de beloften naar de vervuller van de beloften. En de Heere openbaart het aan ons vanmorgen, dat hij werkt op het gebed door menselijke onmogelijkheid heen. Maar anders dan hoe wij het ons hadden voorgesteld. Ja, zo gebeurde dat eigenlijk ook al bij de geboorte van Isaac. En daarom staat er in vers 19, dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. En dan staat er achteraan, de zoon van Abraham, dubbele punt, Abraham gewon Isaac. Abraham gewon Isaac, maar dat wisten we al lang. Want dat stond in de hoofdstukken hiervoor al beschreven. Waarom terug naar Abraham, naar de geboorte van Isaac, als je aankondigt te willen spreken over de geboorten, over de nakomelingen van Isaac? Om te laten zien dat het toen ook al zo is gegaan, door menselijke onmogelijkheid heen. Isaac, de beloofde zoon. En met die zoon gaat de Heere verder in de openbaring aan ons. Niet met Ismaël, maar met Isaac. En Ismaël kreeg 12 zonen en Isaac kreeg er 2. En toch gaat de Heere niet verder met die 12, maar met die twee. De Heere gaat de omgekeerde weg. En dat is nu juist zijn gebruikelijke weg. En over die nakomelingen van Ismaël worden slechts enkele versen beschreven. Vers 12 tot en met 18. Genesis 25 vers 12 tot en met 18 over de nakomelingen van Ismaël. En over de nakomelingen van Isaac worden meer dan 10 hoofdstukken beschreven. En zo wordt hier de zijnlijn van Ismaël helemaal afgesneden en gaat God verder met de hoofdlijn via Isaac. En als het dan zover komt, als de tijd om te baren voor Rebekka is aangebroken, dan staat er opeens ziet. En we horen de verwondering, alle vanzelfsprekendheid voorbij. Ziet, lang gewacht, 20 jaar, en opeens, kijk, 2. En eerst is daar de eerste. En nadrukkelijk staat erbij in vers 25, de eerste kwam. En nadrukkelijk staat er dan ook bij, de eerstgeborene. En daarna staat er dan in vers 26, daarna als tweede. En dan staat er niet, en daarna kwam het volgende kind. Nee, daarna kwam zijn broer. De broer van Esau. En ook hierin horen we dat Esau de eerste is en dat Jacob er slechts achteraan komt. Niet het kind, maar de broer van die eerste. Jacobs geboorte. En zo komen we bij Jacobs relatie tot Esau, het tweede punt voor de preek. Gemeente, die twee kinderen, Jacob en Esau, die verwisselden je niet zomaar. Het is dan wel een tweeling en ze hebben dezelfde vader en moeder, maar daar is eigenlijk alles mee gezegd. Want Esau is roodachtig van kleur. Hij heeft bij zijn geboorte al de kleur van iemand die in de buitenlucht werkt. En hij is sterk behaard als een haren mantel om zich heen. En daarna komt Jacob. Bij hun geboorte, ja, al voor hun geboorte, komen de verschillen openbaar. Want wat gebeurde er? De kinderen stoten in Rebekka's lichaam tegen elkaar. Moet u zich eens indenken wat een beproeving dat voor Rebekka geweest moet zijn. Eerst 20 jaar geen kind. En dan opeens dit, dat ongrijpbare. Ze begrijpt het niet. En je kon in die tijd natuurlijk niet even een echo laten maken. Ze is bang voor een verkeerde afloop. En ze roept het uit. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, als het zo moet, waarom mij dan? En ze gaat het aan de Heere vragen. Ja, en dan is ze wel op het juiste adres, want ze krijgt ook antwoord. En de Heere zegt, 2 volken zijn in uw buik. 2. Het zijn er dus 2. En de Heere zegt dat die 2 volken zullen zijn. Dat die 2 stamvaders zullen zijn. En dat die 2 van elkaar zullen scheiden. Zij zullen niet als broeders samen wonen. Want in de moederschoot hebben ze al ruzie met elkaar. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere, zegt de Heere. En de meerdere zal de mindere dienen. En dat was in die tijd een schokkende boodschap. Want juist de oudste zoon, dat was de belangrijkste. Dat was de erfgenaam, die had het eerstgeboorterecht en die zou later een dubbel erfdeel ontvangen. En wat gebeurt er dan als dan ook Jacob wordt geboren? Jacob, hij houdt met zijn handje de hiel van zijn broertje vast. Ziet er wel heel schattig uit, natuurlijk. Maar wat ligt daar nu achter? De strijd om de eerstgeborene te zijn. Wat blijkt? Esau heeft gewonnen. En Jacob verliest op het laatste nippertje. Hij houdt de hiel van zijn broertje nog vast, maar het is hem niet gelukt de eerstgeborene te zijn. En als die jongens dan groot worden, dan gaat die strijd maar door en de verschillen worden groter. Esau, een man ervaren in de jacht, een man van het veld, een man die uit was op spanning en avontuur. En als hij weer een dier had neergeschoten en het wildbraad thuis kon brengen, dan was hij in zijn element. En Jacob, die woonde in tenten. Een herder, die zorgt voor het kleinvee. Van Jacob staat er dan dat hij een oprecht man was. Nee, niet dat hij rechtvaardig was. Integendeel. Sluw en slim als hij is, komt hij tot onrechtvaardige daden. Maar ondanks dat zocht hij toch naar de vervulling van Gods belofte. Grote verschillen tussen die kinderen. Ja, en dan ook opeens tussen de ouders. Isaac had Esau lief. Rebecca had Jacob lief. Ja, het gaat hier over die godvrezende Isaac. Die zo vertrouwde op de Heer. Die zich als jongen door vader Abraham op het altaar liet binden. Die godvrezende Isaac die 20 jaar had gebeden. Hij zakt hier diep weg. Ja, als de Heere je niet vasthoudt, dan glijd je zomaar weg. En dat kan ook als je al heel lang met hem leven mag. Het lijkt zo onschuldig allemaal. Isaac had Esau lief. En waarom eigenlijk niet? Hij had hem lief. Om zijn wildbraad. Omdat hij met zulk lekker eten thuis kwam. Een echte jongen, heeft hij misschien gedacht. Meer dan Jacob. Zo had ik het me altijd voorgesteld. Zo moest hij zijn. Een man van het veld. Maar het is allemaal vleeselijkheid van Isaac. Want wat heb je eraan als je trots kunt zijn op je kind? Hij is hier zo goed in, daar zo goed in, maar als hij de Heere niet kent. Isaac en Rebecca, ze hebben allebei zo een duidelijke voorkeur en dat laten ze ook merken. En daardoor nemen de tegenstellingen toe in het gezin. En het begint allemaal heel klein. En het wordt steeds groter. En straks staan er 2 kampen tegenover elkaar. Isaac en Esau. Tegenover Rebecca en Jacob. Eerst lagen ze samen op hun knieën. 20 jaar lang. Maar nu gaan die 2 jongens een weg drijven tussen hun ouders. Nee, je hebt het niet in de hand hoe het gaat met je kinderen. Een oudere dominee zei eens: je hebt het niet in de hand als je er maar niet de hand in hebt. Als je als ouder slordig bent in de kerkgang, dan moet je niet denken dat je kinderen trouw zullen zijn. Als je als ouder geen ernst maakt met bekering en geloof, moet je niet denken dat je kinderen daar wel over na gaan denken. En we zien bij Jacob dat die strijd maar doorgaat. Die strijd om het eerstgeboorterecht. Ja, ook als ze groter worden. En jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal wel. Jongens en meisjes, je vader heeft het vast wel eens voorgelezen uit de kinderbijbel. Of de juf heeft het op school misschien verteld van Jacob en Esau. Op die ene dag toen Esau de hele dag hard aan het werk geweest was en 's avonds kwam hij moe thuis. En toen had hij zo'n trek. En wat zag hij daar? Hij zag daar, hij rook die heerlijke soep die Jacob had gekookt. En toen zei Esau tegen Jacob: geef mij die soep. En Jacob zei: geef mij eerst jouw eerstgeboorterecht. Dan krijg jij van mij de soep. Dat was gemeen van Jacob. Niet eerlijk. Want gemeente, Jacob maakt bewust gebruik van een zwak moment van Esau. Na een lange tevergeefse jachttocht, juist als Esau moe is, dan komt Jacob met dit voorstel. Ja, Jacob is vanuit zichzelf precies dezelfde als Esau. En precies hetzelfde als u en jij en ik. En als Kain ben ik mijn broeders hoeder. Jacob zijn broer. Is hij wel een broer? Hij maakt van Esau's zwakte gebruik. En gemeente, dat kan ook in ons leven gebeuren. Dat je bewust van iemands zwakte gebruik maakt om er zelf beter van te worden. En Esau, hij gaat erop in. Ja, als je moe bent of teleurgesteld, dan kun je nog wel eens de verkeerde keuzes maken. Nu even niets aan mijn hoofd. Even rust. En juist dan heeft de Satan een goed moment om met verleidingen te komen. Niet als je druk aan het werk bent, maar als je even tot rust komt. En Esau zegt: zie, ik ga sterven. Wat heb ik dan aan dat eerstgeboorterecht? En daar zit nu het verschil tussen Jacob en Esau. Esau zegt dat de dood het eerstgeboorterecht waardeloos maakt. En hij verachtte zijn eerstgeboorte. En daarmee veracht hij de belofte van God die hier nog vervuld moest worden, want de Heere Jezus Christus moest nog geboren worden. Het verschil tussen Jacob en Esau ligt dus niet in hun leven, niet in rechtvaardige daden, want ze zijn allebei even onrechtvaardig. Ook al is het op een verschillende manier. Maar het verschil zit in hun omgaan met de beloften van God. En dat blijkt een verschil te zijn tussen leven en dood. Jacob en Esau. Dat brengt ons bij de derde gedachte van de preek, Jacobs naam. Gemeente, misschien weet u wat die beide namen betekenen. Esau, dat betekent haar. Het was een harige jongen. En Jacob, waarom wordt Jacob Jacob genoemd? Omdat hij de hiel van Esau vasthoudt. Zo staat het in de tekst voor de preek. Daarom noemde men zijn naam Jacob. Die ene jongen is haar en die andere jongen is hiel. En het Hebreeuwse woord voor hiel is van dezelfde stam als de naam Jacob. In een vertaling zie je dat natuurlijk niet terug, maar in het Hebreeuws zijn die woorden dus bijna gelijk. Ja, Isaac en Rebecca hebben Jacob dus niet Jacob genoemd omdat hij een bedrieger zou zijn. Dat verband legt Esau pas in hoofdstuk 27, het 36e vers. En dan blijkt Jacob niet alleen een hiel vasthouder, maar ook een hiel lichter te zijn. Maar dat hij nu bij zijn geboorte de hiel van Esau vasthoudt, dat is allereerst positief. Daaruit blijkt dat hij strijdt om de beloften van God. Die beloften die de Heere aan vader Abraham had gegeven. Ja, het is goed dat Jacob vasthoudt. Vasthoudt aan Gods belofte. Wat hij daarbij dan niet goed doet, is dat hij zelf die beloften in vervulling wil laten gaan. Dat hij denkt dat hij God een handje helpen moet. In tegenstelling hier tot vader Isaac. Dat is Jacobs ongeloof. En daarmee krijgt Esau later wel gelijk als hij zegt Jacob de bedrieger. Als hij bekleed met een geitenvel zijn vader bedriegt. En dan staat er ook in dat 27e hoofdstuk dat Jacob een gladde huid had. Daar is het nodig dat dat vermeld wordt. Maar hier staat dat niet, terwijl het juist logisch was geweest als dat hier had gestaan. Dat er tegenover die harige huid van Esau in vers 25, in vers 26 had gestaan als een tegenstelling en Jacob had een gladde huid. Het staat hier niet. Hier staat alleen van Jacob wat hij deed. Dat hij vasthield. Dat hij actief is. Tegenover Esau die passief is. En gemeente, die belofte van de Heere, die is nu ook aan u en die is nu ook aan jou gegeven. Die is je al bij je doop gegeven. Ik zal u tot een God zijn. En die wordt in iedere kerkdienst weer bevestigd. Aan het begin van de dienst, genade voor u en vrede van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. En wat doen wij nu met die beloften van de Heere? Bent u daar al mee tot de Heere gegaan? Heere, u hebt het toch beloofd? U hebt het toch ook aan mij beloofd? U hebt zelfs de Heilige Geest beloofd die het me toe wil eigenen. Ja, dat was nu Jacobs leven, strijder om Gods beloften. Van jongs af aan wilde hij erop staan. Zoals later die Canaanese vrouw Ja, heren. Maar ook de hondjes eten van de kruimels. Heb u zo ook wel eens geworsteld met Gods belofte aan zijn genade troon? Heren, u hebt het toch ook aan mij beloofd? En weet u wat dan zo bijzonder is? Ondanks dat Jacob dacht dat hij de Heere een handje helpen moest, ging de Heere daar dwars doorheen om zelf zijn beloften te vervullen. Want uit Abraham, uit Isaac, uit Jacob wordt zoveel eeuwen later geboren de Christus. En hij is de vervulling van alle beloften van het Oude Testament, vanaf de moederbelofte. Ik zal, zegt de Heere, ik zal uitkomst geven. En dat doet hij op een wonderlijke manier, op een voor mensen onmogelijke manier. De Zoon van God, geboren uit een maagd. Want, zegt de engel, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ja, de Heere gaat de omgekeerde weg. En dat is nu juist zijn gebruikelijke weg. Niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. En hij is ook tot jou gekomen. Om zondaren zalig te maken. Heb jij die heiland die ook tot jou is gekomen, heb je hem al lief gekregen. De Zoon van God. De enige geborene van de Vader. Werd de eerstgeborene van een moeder. Hij was de eerste. Maar werd de minste. De minste onder zijn broeder. De meerdere is de mindere geworden. En dat niet omdat hij het verachtte, zoals Esau, maar dat deed hij bewust, uit liefde voor u en jou en mij. De meerdere is de mindere geworden. Niet om gediend te worden, maar om te dienen, u en jou en mij. En juist zo bleek hij de sterkste te zijn. Want hij heeft niet slechts de hiel, maar de kop van Satan vermorzeld. De moederbelofte vervuld door zichzelf te geven aan het kruis op Golgotha. En dat is nu het evangelie dat u en jou verkondigd wordt, de heiland aan het kruis. God gaat de omgekeerde weg. De vervuller van de beloften, Jezus Christus, die het verbond met Abraham niet heeft afgeschaft, maar juist tot vervulling, tot ontplooiing heeft gebracht. En nu kan God werkelijk zijn wat hij aan Abraham had beloofd. En wat hij u en jou in je doop heeft bevestigd. Ik zal u tot een God zijn. Hoe dan? Door Jezus Christus. En door dat evangelie in uw leven, in jouw leven te geloven. En dat is dan ook wel zeer noodzakelijk. Want buiten Jezus Christus kan de God van jouw doop onmogelijk jouw God zijn. Is hij, zegt ook het Nieuwe Testament, een verterend vuur. Maar door Jezus Christus, door wat hij heeft gedaan, als je hart voor hem wordt ingewonnen, dan wil de God van Jacob, uw God jouw God en Vader zijn. Ja, ook aan u zijn de beloften gegeven. En is de vervuller van de beloften verkondigd. En hij komt opnieuw met beloften. Tot u, die toch de eeuwige dood hebt verdiend. Want dat heeft onze zonde toch teweeggebracht. En dan kan de wet van God, als je die op zondagmorgen hoort, je alleen maar veroordelen. Dan kun je alleen maar zeggen, schuldig, schuldig, schuldig. En je kunt niet vluchten. Maar dan komt de Heer in het evangelie, van de andere kant, in de prediking van het woord, dat toch de bediening van de verzoening wordt genoemd, omdat hij zelf aan u wordt voorgesteld, de vervuller van alle beloften. En wat doet u daar nu mee? Daar kun je dus twee dingen mee doen. Je kunt net als Esau zeggen, wat heb ik eraan? En hij verachtte zijn eerstgeboorterecht en liep weg. En zo kun je ook vanmorgen, als je in de kerk bent geweest, jij kunt vanmorgen je zaligheid verachten. Ga jij zo straks de kerk verlaten, het bloed van de Heere Jezus weer van je afschudden en de zegen hier in de kerk achterlaten. Dat kan op een hele godsdienstige manier. Door altijd weer achter de beloften van God een ja maar te plaatsen. Kan ook op een hele oppervlakkige manier. Ik vind mijn leven wel best zo. Misschien later nog eens. En Esau verachtte zijn eerstgeboorte. Of ben u nu zoals Jacob, die vasthield aan Gods belofte. Dit wil ik vasthouden. Hier wil ik me aan vasthouden. Dit geeft mij hoop. Dit geeft mij redding. Heere, ik heb er geen recht op. Maar u hebt toch gesproken. En gaat u nu met die belofte van de Heere tot de vervuller van de belofte? Om te ervaren dat alle beloften van God in Christus Jezus ja en amen zijn. Dat is het wat de Heere u vanmorgen wilde leren. Net als Jacob. Net als Isaac en Rebecca. Als Abraham en Sarah. Te geloven. Tegen alle onmogelijkheden in. Enkel en alleen omdat de Heere heeft gesproken. En ons heeft gewezen op de Heere Jezus Christus. Die het gezegd heeft. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen als antwoord op de preek uit Psalm 119, daarvan het 25e vers. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. Laten wij samen danken en bidden. Heere, u hebt vanmorgen getoond de God van Jacob te zijn. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En u hebt ons geopenbaard dat u de omgekeerde weg gaat. En daarom bent u, Heere Jezus Christus, aan het kruis gestorven en weer opgestaan. En u leeft. En Heere, dan mochten we zien, u die het graf ben ingegaan en weer ben opgestaan. En Heere, geef dat ons oog op u mag zijn. Ja, dat het zo mag zijn, zoals we dat zojuist gezongen hebben, die oude woorden, u achteraan te kleven. Ja, dat we zo achter u aan mogen komen. Dat we zo mogen rusten, mogen pleiten op die beloften van u, om te rusten in het werk van Jezus Christus. Heere, geef dat we daar genoeg aan mogen hebben in heel ons leven. Want dan zal dat toch ook uitwerking hebben in heel ons leven. Zoals Paulus dat zegt in de Korinthebrief: mijn genade is u genoeg. En geef dat we dat mogen leren om te rusten in die genade van u. En dat niet alleen voor de geestelijke dingen, maar voor heel ons leven. Opdat er in ons leven ook mag zijn een uitzien naar u, om u te ontmoeten. Heere, we bidden dat u ons allen wil leiden op de weg die wij gaan. En dat het mag zijn een weg achter u aan. Heere, we bidden dat u wil zijn met uw dienaar, onze broeder, dominee van de weg en zijn vrouw en gezin. Dat u ze wil leiden, dat u ze wil dragen. Dat u ze wil sterken door uw kracht, om in dit deel van uw wijngaard uw woord te brengen en een lichtend licht, een zoutend zout te zijn, ziende op u alleen. Heere, wij bidden voor de broeders van de kerkenraad, voor iedereen die een taak heeft in de gemeente, ja, dat het alles mag zijn tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk, opdat uw naam verheerlijkt wordt, dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen wij uit Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.